Wie zeggen de mensen dat ik ben? Johannes de Doper, Elia, een van de andere profeten. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus weet het. Gij zijt Christus, gij zijt de Messias, de verwachte die gekomen is. Maar Jezus' uur is nog niet gekomen en daarom verbiedt hij zijn leerlingen met anderen daarover te spreken. Petrus heeft het wel bij het rechte einde, maar neemt niet voor niks Jezus terzijde om hem terecht te wijzen. Petrus is nog van mening dat het een wereldlijke Messias zal worden, die Israël zal bevrijden van het juk van de Romeinen. Vandaar dat Jezus hem terugwijst en hem zelfs Satan noemt, omdat hij van menselijkheid uitgaat en geen rekening houdt met dat de Messias niet gekomen is als een wereldlijke figuur. En dan vervolgens roept Jezus op tot radicaliteit. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal dat leven redden. Maar ook, zegt Jezus, neem uw kruis op en volg mij. Radicaliteit in onze dagen brengt vanzelf afzien, lijden met zich mee. Want radicaal getuigen van Christus heet tegenwoordig spoedig fundamentalistisch, onverdraagzaam, zonder gevoel voor relativiteit, waarheid. Waarheid bestaat immers niet meer, ofschoon Christus heeft gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat betekent in onze dagen, althans, daar moet men rekening mee houden, een mate van afkeer, een mate van beschimping. In vroegere tijd was vooral een dergelijke discriminering niet alleen in houding en in woorden, maar ook in direct lichamelijke toetakeling aan de orde. Vandaar deze belijdenis in de tweede lezing van die radicalist die voor de Heer heeft gekozen, Jesaja. Ik ben niet teruggedeinsd, mijn rug bood ik aan wie mij sloegen, mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten. Maar God zal mij helpen, ik zal niet beschaamd staan. Hij immers die mij vrij doet spreken en mij vrij zal spreken, is nabij. Hij is in mijn hart, hij vult mijn zwakheid met zijn kracht, want hij vervult mij met zijn Heilige Geest. Profetendom is niet alleen uit de tijd van de Joodse Bijbel, maar is ook van deze tijd. Wij zijn alle met Jezus ook profeet, althans daar zijn wij toe geroepen. Dat betekent niet net doen of je niet gelovig bent, omdat je dan in moeilijkheden komt, wellicht, maar ervoor uit te durven komen. Enige mate lef is dus nodig. Jezus spreekt over het kruis opnemen. En dat geeft de gelegenheid vandaag om te denken aan een feest dat de kerk, de katholieke kerk, aanstaande dinsdag viert op 14 september, het feest van kruisverheffing. Zoals wij op sacramentsdag terugkeren een moment naar Witte Donderdag, naar de instelling van de Eucharistie, zo doen we dat op 14 september naar Goede Vrijdag. Wat is dat voor een feest? Het is in zekere zin een ideeënfeest. Het berust dus niet zozeer direct op de schrift, maar heeft daar wel mee te maken. Wordt gevierd, dit feest, zowel in de kerk van het Oosten als in de kerk van het Westen. In 324 heeft de moeder van Constantijn, Helena, opgravingen doen verrichten in Jeruzalem. En daarbij zou zij gestuit zijn zowel op het kruis van Christus als ook op de grafkelder waar hij korte tijd verbleven is. In de vierde eeuw berichten kerkvaders zoals Ambrosius van Milaan en Cyrillus van Jeruzalem daarover. En voor de kunstgeïnteresseerden onder u, wanneer u naar Arezzo reist en u komt daar de Franciscuskerk binnen, dan ziet u daar de hele geschiedenis van die kruisvinding door Piero della Francesca geschilderd. De oorsprong van het feest is niet dat terugvinden van dat kruis, maar het is de kerkwijding op 13 september 335 van de basiliek van het Heilige Graf in opdracht van de moeder van Constantijn, Helena. Op 14 november wordt het gevonden kruis elk jaar aan het volk getoond. Althans, dat was zo. Helena deelt het kruis in drie delen. Het gaat naar Jeruzalem een deel, naar Constantinopel een deel en naar Rome een derde deel. De kruisrelieken zijn nog altijd populair en hier in Rome is dat de Santa Croce in Jeruzalem. Nu zult u wellicht zich afvragen, hoe kan dat zoveel kruisrelieken? Zeker de sceptici onder ons. Wel, u moet dan bedenken, want je zou namelijk een heel woud van reliquieën kunnen bedenken. Maar het gaat bij een reliquie niet zozeer om een oorspronkelijk stukje van het hout van het kruis, hoe mooi dat ook zou zijn. Maar het gaat ook, een reliquie is ook een aanstrijkreliquie, wanneer je dus een stuk hout aanstrijkt aan het echte kruis, overlevering daarvan, zoals hier in de kerk in Santa Croce in Rome, dan is dat ook een reliquie. Dit voor degenen die denken, hoe kan dat? Er zit wel enige logica in. Is het nu belangrijk dat het echte kruis is teruggevonden? In vroeger tijd was dat wel belangrijk. In onze tijd mag het belangrijk zijn. Maar het gaat om de diepere gedachte daarover. En dat is het feest van kruisverheffing. We keren terug naar Goede Vrijdag. En we denken aan de kruisverering die althans in de katholieke eredienst bestaat. En ook in de kerk van het Oosten. Het is zowel het kruis als lijdenswerktuig, als ook het kruis als het triomfteken, dat in dat triomfteken Christus de dood heeft overwonnen. Dit alles, om nog iets te zeggen over Jacobus, de tweede lezing. Het geloof kan niet zonder de daden. Het is namelijk eenvoudiger en meer aannemelijk uit onze daden ons geloof te bewijzen dan uit ons geloof zonder daden. En wat is nu zo'n daad in het kader van het lijden van Christus? Wel, het afzien en het niet in aanzien zijn in de wereld, en zeker niet in de Nederlandse media, dat houdt in, dan is uw daad, ik ben christen en ik kom daarvoor uit. Belijden wij nu ons geloof?